Goedemorgen en Shabbat Shalom allemaal. Ja, dat geeft wel een stukje vrijheid, zo'n microfoon. Dus dat vind ik wel prettig. Ik ben wederom verheugd om hier vanmorgen weer Gods woord met u te mogen delen. Er werd daarnet even gerefereerd aan dat ik het oude Hebreeuwse schrift bestudeer. Vanmorgen zal ik daar niet op ingaan. Vanmorgen is het meer een pastorale preek. Zoals degenen die mij al wat langer kennen weten. Ik ben in het dagelijks leven voor een deel van mijn tijd pastoraal werker. Voor een deel bestudeer ik dus dat oude Hebreeuws. En over beide geef ik ook les. Vanmorgen willen we het met elkaar hebben over onze waardigheid in Christus Jezus, in Yeshua HaMashiach. Hoe waarderen we onszelf en elkaar, heb ik erbij gezet. En ik wil beginnen met Psalm 8. Psalm 8, daar staat dan voor de koorleider op de gittit, een psalm van David. O Yahuwah, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de gehele aarde. Ja, ik gebruik de godsnaam, spreek ik uit als Yahuwah. Dat ik denk dat dat de oorspronkelijke vorm is. Even voor degenen die dat niet gewoon zijn. Wat opvalt in deze psalm is dat de schrijver David begint eigenlijk met de naam van God. O Yahuwah, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde, over de gehele aarde. Wat zegt hij met het feit dat Gods naam over de hele aarde heerlijk is? Dat is zijn naam staat voor de aanwezigheid van God. Over de hele aarde zegt hij eigenlijk, zie ik de tekenen van uw aanwezigheid. In heel uw schepping, overal zie ik het. U die uw majesteit toont aan de hemel. Niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt u sterkte gegrondvest. Uw tegenstanders ten spijt. Om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u bereid hebt. Wat is de mens dat u hem gedenkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet. Ja, dat is wonderlijk. Die grote God dat hij omziet naar die kleine mensjes. Als je ons ziet in het grote heelal, wat zijn we? Volken zijn een druppel aan een emmer, staat ergens. En toch hebt u hem bijna goddelijk gemaakt. En hem met heerlijkheid en luister gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. Alles hebt u onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen allemaal tezamen. En ook de dieren van het veld. De vogels aan de hemel en de vissen van de zee. Hetgeen de paden van de zeeën doorkruist. O Yahuwah, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de gehele aarde. Deze psalm wordt vaak geschetst als gaande over de grootheid van de mens. Omdat de mens, omdat er staat, toch hebt u hem bijna goddelijk gemaakt. Maar eigenlijk gaat deze psalm in de eerste plaats over de grootheid van Yahuwah. De grootheid van onze God. En in die grootheid ligt het feit dat hij naar kleine mensjes kijkt. Uit de mond van kinderen en zuigelingen. Als wij wijsheid verwachten, dan is het van grote mensen. Bekende mensen die wat te vertellen hebben. Nee. Als de wijsheid van God in deze wereld naar voren komt, dan is het door kinderen en zuigelingen. Door degene van wie je het niet verwacht. Dat is eigenlijk de boodschap. En dan hoor ik in mijn achterhoofd, hoor ik als het ware Paulus woorden meeklinken. Die zegt van, als ik zwak ben, ben ik machtig. Vandaar dat Paulus ook in zijn brief aan de Korintiërs schrijft: maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Het allerzwakste van God is nog veel sterker dan het sterkste van ons mensen. Zie slechts, broeders, wat u was toen u geroepen werd. Niet veel wijzen naar het vlees, niet veel invloedrijken, niet veel aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. Te beschamen zelfs. Dus God heeft het zwakke uitverkoren om datgene wat zegt van ik ben wat, te zeggen van geloof het niet. En dat zegt Paulus tegen de Korintiërs, waaronder ook mensen waren die zeiden van nou ik ben wat. Nee, zegt Paulus, niet degenen die zeggen ik ben wat, hebben het bij het rechte eind. Maar degenen die zeggen van, ben ik wat? Ik ben toch maar klein mensje. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit hem is het dat u in Christus Jezus bent. Die ons van God is geworden wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven staat wie roemt roemen in Yahuwah. Dat is een referentie naar een tekst uit Jeremia. Jeremia 9 vers 23 en 24. Vandaar dat ik daar invul Yahuwah. Hoewel in het Nieuwe Testament dus Heer staat. Maar dat staat in het Grieks Kyrios. En Kyrios wordt ook gebruikt voor de godsnaam. Uit hem is het dat u in Christus Jezus, in Yeshua de Messiach bent. Die ons van God is geworden. En daar staan er vier dingen. En wat er vaak gepreekt wordt, is dat Jezus onze rechtvaardigmaking is. Onze rechtvaardigheid is. Maar dat is maar één van de vier dingen die hier genoemd worden. Ook wijsheid, ook heiliging en ook verlossing. Hij is ons alles. Hij is ons leven. En in feite resoneert in deze boodschap van Paulus wat Jezus in Matthäus 5 in de reden op de berg zegt van gelukkig of zalig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nou hebben op dat nederig van hart zijn, hebben heel veel mensen in de loop van het christendom gezegd van ja, wij zijn niet veel, wij zijn zondaars. Dus wij kunnen niet positief over onszelf of over elkaar spreken. En ik moet altijd spreken over mezelf en over anderen als nou, we zijn niet veel. En dat heeft soms bijgedragen aan een soort van depressiviteit, zie ik in mijn pastorale praktijk, van ja, ik ben niet veel. En voor je het weet, zit je op een hellend vlak dat je zegt van ja, ik ben niet veel en ik beteken niet veel en ik zal niet veel betekenen en het heeft allemaal geen zin. En dat mensen zelf zich, dingen doen die daar dan mee in overeenstemming zijn. En dan zeg ik van, klopt dat? Nee, want er staan ook andere Bijbelgedeelten. Bijvoorbeeld in Galaten 4. En dat sluit aan bij wat ik las uit die psalm. In Galaten 4 vers 1, daar schrijft Paulus, ik bedoel dit, zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij er niets van de slaaf. Wij zijn als kinderen van God, zijn wij erfgenamen van God. Maar als wij onmondig zijn, als wij ons niet uiten, ja, dan verschillen we in niets van een slaaf, zegt hij hier. Ook al is hij ook eigenaar van alles. Een erfgenaam is eigenaar uiteindelijk. Die weet van nou, dat huis of wordt van mij. Maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, zegt Paulus, onderworpen aan de wereldgeesten. Maar toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden krijgen. Het recht van zonen. En voor de dames in ons midden, ik leg altijd het woord zonen hier uit, hier en op andere plaatsen in de Bijbel. In de Bijbelse cultuur, de cultuur van die tijd, had je twee soorten kinderen. Eventjes grofweg. Dat waren kinderen die geëerd waren en kinderen die iets minder geëerd waren. Die eerste groep die heette zonen, die tweede groep heette dochters. Maar waar het dus om gaat, is dat het hier gaat om die geëerde kinderen. Dus dames, jullie horen het er ook bij. Ja? Lees hier geëerde kinderen. Opdat wij het recht zouden krijgen van geëerde kinderen. Van zonen die erfden. Dochters niet. Of in mindere mate. Dus wij zijn allemaal erfgenamen. In die zin moet u het woord zoon hier. Niet als een mannelijk wezen, maar als een wezen wat, een kind wat erft. Zo moet u het hier lezen. En dat jullie zonen zijn. God heeft zijn geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten. Dat is het bewijs. Want de geest is, zegt Paulus ergens anders, is de vooruitgegeven deel van onze erfenis. Dat is het bewijs van, ja, jij bent ook een erfgenaam. God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten, die roept, Abba, Vader. Je bent dus niet meer slaaf, maar zoon. En indien je dan zoon bent, ben je ook erfgenaam door God. Dan zeg ik, wauw. Met die psalm die ik net las, zeg ik, wauw. Dat geeft een bepaalde waardigheid aan ons. Als ik eraan denk hoe Maxima een aantal jaren geleden op een gegeven moment, Maxima was een meisje goed uit redelijk goede kringen, maar toch geen koningin, geen prinses, geen weet ik wat, ergens in Argentinië. Die werd gevraagd door die prins in dat landje in Europa, in Nederland, die een keer koning zou worden. En dan zou zijn vrouw koningin worden. Heel Argentinië had zoiets van, wauw, een van onze meisjes wordt dadelijk een koningin. En daar waren ze trots op. Hoe zit dat met ons? Door wie zijn wij gevraagd? Door de koning van het heelal. We zijn onderdeel van zijn bruid. Toch? Geeft dat ons waarde in de zin van, je hebt iets gepresteerd? Heeft Willem-Alexander, Maxima uitgekozen omdat ze zoveel gepresteerd had? Nee, hij had haar lief. God heeft ons lief. Op basis van zijn liefde, daar op basis van zijn wij, hebben wij die positie van erfgenamen, van zonen, van prinsen en prinsessen. Maar op het moment dat Maxima gevraagd was door Willem-Alexander, ging dat haar leven wel beïnvloeden. Zij kon geen gekke dingen meer doen. Want de camera's waren op haar gericht, bij wijze van spreken. Die waardigheid die zij kreeg als prinses en toekomstige koningin, ja, die betekende wat voor haar leven. In Romeinen zegt Paulus iets dergelijks als dit. Want je hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Een slaaf die deed wat zijn heer zei. Van, want anders krijg ik misschien een paar dagen geen eten of weet ik veel. Kon hem van alles boven zijn hoofd hangen. Maar een zoon, je hebt ontvangen de geest van het zoonschap door wie wij roepen, Abba, Vader. Het is die geest die God ons gegeven heeft, die getuigt in ons hart van ja, je bent een kind, je bent geaccepteerd. Je bent geliefd. En dat maakt, zie ik in mijn pastorale praktijk elke dag, ook in mijn eigen leven, dat maakt een ontzettend groot verschil. Als ik erbij stilsta van André, je bent geliefd, dan heb ik minder de neiging om depressief te worden. Dan heb ik minder de neiging om onverschillig te worden. Toch? Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Maar zeggen sommige mensen, ja, maar hoe zit het dan met de zonde? Nou, Paulus schrijft daarover, Paulus is daar heel reëel over in Romeinenbrief, hoofdstuk 7, hoe hij daar ook mee worstelt. En hij zegt dan, wij weten immers dat de wet geestelijk is. Ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Dat verkocht, dat refereert een beetje aan die slavernij, hè? Want wat ik uitwerk, weet ik niet, want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Ik herken dat wel. Ik doe ook wel eens dingen dat ik denk van, André, waar ben je nou mee bezig? Heb je dat nooit? Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt. Daar heb je het weer. Slavernij. Maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Hij ziet, ik heb verlossing nodig. Gode zij dank door Jezus Christus, onze Heer. Hij is onze verlossing. Hij is het die ons deed overgaan van die zondige staat naar die staat van het zoonschap. Van die staat van de slavernij aan de zonde naar de staat van geaccepteerd te zijn als zonen, als erfgenamen. Ook al is er in ons leven nog de sporen van de oude mens te zien, God ziet ons al alsof we nieuw zijn. Toch? Dus, zegt hij in Korinthe, ja, ik heb een beetje veel teksten vanmorgen, maar ik had zoiets van, ja, dit is toch zo'n mooi geheel, dat wil ik u ook niet onthouden. In Korinthe gaat hij daar eigenlijk ook op in. Want daar heeft hij het over hoe ga je nou met elkaar om? Daar waren de Korintiërs mee aan het worstelen. En dan zegt hij, de liefde van Christus dringt ons. Dat is weer van bovenaf. De liefde van God die in mijn hart is gekomen, de nieuwe natuur, dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus met hem, zegt hij ergens anders, ben ik ook gestorven. Die oude natuur is gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Maar dan zegt hij iets heel belangrijks, daarom heb ik dat vet gezet. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Daarom heb ik dit expres vooraf laten gaan door dat stukje uit Romeinen 7. Waar je dus de strijd ziet tussen het vlees, onze oude natuur, en de geest, onze nieuwe natuur. En hij zegt hier, ik kijk niet meer, ik zeg het even in mijn eigen woorden, ik kijk niet meer naar het vlees, naar de oude natuur van mensen. Dat is niet interessant. Natuurlijk is die oude natuur van mensen is niet goed. Maar ik kan naar mezelf gaan zitten navelstaren. André, wat ben je weer verkeerd bezig? En of ik kan naar mijn broeder gaan zeggen van, broeder, waar ben je nou toch mee bezig? En wat ben ik dan aan het doen? Me bezig aan het houden met iets ouds wat gekruisigd en vergaan is. Althans, wat ik als zodanig mag rekenen. Niet dat het al helemaal weg is, maar ik hoef er niet meer die aandacht aan te besteden. Dus zo kennen wij van nu aan niemand meer naar het vlees. Ik lees dat als niemand meer aan zijn oude natuur. Daar richt ik mijn aandacht niet meer op. Indien wij al Christus naar het vlees, naar hoe hij was, hè, in zijn mens zijn, gekend hebben, thans niet meer. We kennen hem in zijn opgestane versie. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Dat wordt soms in Pinksterkringen wordt dat uitgelegd van nou ja, de oude natuur heb je niks meer mee te maken, klaar, alles is voorbij, niet meer zeuren. Daar ga ik niet in mee. Want ik zie dagelijks in mijn eigen leven en in mijn pastorale praktijk van het is niet over. Maar, waar heeft hij het hier over? Over de omgang met elkaar. Je moet het in zijn context lezen. Het gaat over de omgang met elkaar. En in de omgang met elkaar heb ik niet meer te maken. Heb ik mij niet meer te richten op die oude natuur. Van mezelf niet en van die ander niet. Wat betekent dat? Dat als iemand tegen mij zegt van André, wat is dat nou allemaal? Was je daar nou bang? Of was je daar nou... Dan kan ik daar een heel uitgebreid verhaal over gaan houden. En ik kan daarin gaan studeren of ik nou bang was. Of dat ik nou... Of ik kan zeggen, ja, ik denk dat dat nog een stukje oude André was. Klaar. Als ik mijn broeder zie en die is ergens helemaal niet liefdevol of weet ik veel wat, dan zeg ik, oh, die heeft ook nog een stukje oude natuur. En ik ga over naar, waar is God mee bezig? Wat is de nieuwe natuur? Waar God mee bezig is in die broeder of die zuster? En dan merk ik dat ik veel meer de waardigheid van die ander zie. In die oude natuur zit geen waardigheid. Er zijn natuurlijk mensen die op basis van hun oude natuur zeggen van ja, ik heb waardigheid, want ik heb wat gepresteerd, ik heb geleerd en ik heb dit en ik heb dat. Wat zegt Paulus daarvan? Ik dacht dat het allemaal vuilnis.
Rommel.
Al die waardigheid die wij onszelf aanmeten. Forget it. Maar de waardigheid dat ik een kind van de Allerhoogste ben doordat hij mij uitgekozen heeft. Zoals Willem-Alexander Maxima uitgekozen had. Uit liefde. Dat is een waardigheid die niemand mij af kan nemen. En waar ik me altijd ook aan kan optrekken. En daarvanuit mogen we dan gaan leven. Vandaar dat Paulus dan zegt van in Filippenzen bijvoorbeeld. Voorts broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, wat deugd heet en lof verdient. Bedenk dat. Hou je daarmee bezig. Wat zijn dit, als je nou naar al deze dingen kijkt? Zijn dit eigenschappen van onze oude natuur? Is er één ding bij wat een eigenschap is van onze oude natuur? Nee. Het zijn allemaal eigenschappen van onze nieuwe natuur. Van onze verbondenheid met God. In de relatie tussen Maxima en Alexander. Willem-Alexander zijn dat eigenschappen van Willem-Alexander bij wijze van spreken. En daarmee mogen we ons denken bezighouden. Denken aan, oké, wat is hier waardig? Wat is hier rein? Wat is hier beminnelijk? Ik merk dat dat een hele hoop keuzes. Als ik gewoon naar dit lijstje kijk bij allerlei alledaagse keuzes die ik maak. Of het nou is de keuze voor wat ik eet, of de keuze voor waar ik ga wonen, of weet ik veel wat. Dit is een heel goed lijstje. Wat mij houvast geeft. Wat je geleerd en overgeleverd is, wat je van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God van de vrede zal met je zijn. Ja. Dat is, je hebt het in feite allemaal meegekregen en ga daar gewoon mee aan de slag. Ik ga zo langzamerhand afronden. Ik heb het gehad over waardigheid. Toen ik deze preek begon, ik moet u iets bekennen, ik ben heel erg van mijn onderwerp afgedwaald. Mijn oorspronkelijke onderwerp. Want mijn oorspronkelijke onderwerp, ik had hier eigenlijk willen spreken over het Bijbelboek Rut. En in het bijzonder over Boas. Omdat Boas mij enorm aansprak in de manier waarop hij omgaat met Rut. Ten eerste, hij doet navraag. Hij oriënteert zich. Wie is die vrouw die daar op mijn akker komt nalezen van Aaron? En dan hoort hij dat ze een buitenlandse is. Een weduwe van een Israëlische man. Oké. Dat is dus een man die naar de Tora gesproken fout was. Want hij is met een buitenlandse vrouw getrouwd. Hij is ten eerste naar Moab gegaan en daar is hij met een Moabitische getrouwd. Is toch niet goed? Boas had kunnen zeggen van nou, dat is geen zuivere koffie. Waar had hij zich dan mee bezig gehouden? Met die oude natuur. Met het kritische. En wat deed hij? Hij deed precies wat ik nu vanmorgen verteld heb. Je moet het vanmiddag eens voor zomaar eens lezen. Hij zegt van, hey, zij heeft gekozen voor de God van Israël met haar schoonmoeder. En om haar schoonmoeder trouw te blijven. Boas zag daarin een werk van God in Rut. Hij keek dus naar haar nieuwe natuur. Hij keek naar het werk van God wat hij zag. Precies wat Psalm 8 zegt. Hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. Hoe heerlijk is het dat ik u aanwezig zie in alles wat er gebeurt. Nou, en zo gaat het verdere verhaal. Al wat ik las net van al wat waardig is, al wat beminnelijk is, dat zie je in het leven van Boas. Je moet het maar eens nalezen. Ik vind het heel mooi. Maar goed, om dat verhaal van Boas eigenlijk dus goed te kunnen lezen, zag ik van ja, ik moet eerst deze dingen door. En om nu nog het hele verhaal van Boas te gaan lezen, dat voerde me wat ver. En ik denk van als u het vanmiddag leest, of morgen, dat u het ziet. Ik wil nog een paar dingen zeggen. Onze waardigheid in onze relatie, met onze liefdesrelatie met God. Het feit dat hij ons uitgekozen heeft, zoals Willem-Alexander Maxima uitgekozen had. Ten eerste is het goed om onze waardigheid te realiseren, gegeven wat God ervoor gedaan heeft. Als we ons realiseren dat God zijn zoon voor ons gegeven heeft daarvoor, opgeofferd heeft, dan is het passend om daar ook iets mee te doen. Om met die grote gave, dat grote geschenk niet in de hoek van de kamer te zetten en ingepakt te laten. Maar te zeggen, wauw, dank u wel, vader, dat u er zoveel voor over had om mij die waardigheid van zonen te geven. Dan word ik dankbaar, dan word ik op zich al anders qua instelling naar God toe. Voelt u? Dus ik kom niet alleen in een goede verhouding daarmee met God te staan, door hem te danken en te prijzen, maar ik kom ook zelf op een goed punt te staan. En van daaruit helpt het dat ik afzak. Wat ik daarnet zei, van Maxima, die niet meer kon doen wat ze maar wou. Want ja, er werd nu op haar gelet. Ik heb gezien, ik heb de afgelopen jaren eigenlijk gezien dat het dat bijvoorbeeld allerlei verslavingen, ook pornoverslavingen, het is ontzettend makkelijk geworden op de pc, op internet. Kun je zo gaan bekijken wat je maar wil. Ik begeleid veel mannen. Maar ook onder vrouwen komt dat tegenwoordig voor. Maar wat mij opviel, is dat bijna altijd als ik doorvraag van, ja, maar waarom ging je nou die avond naar die pc of naar de tv of naar die blaadjes of wat dan ook. Waarom ging je nou die avond dat doen? Dan is het bijna altijd dat ik terughoor, ja, ik voelde me waardeloos. Ik zag de zin van het leven niet meer zitten. En dat was zo'n deprimerend gevoel dat ik iets nodig had om me daar weer uit te halen. En dat ik weet dat seksualiteit geeft ons een goed gevoel. Dus daarom zeg ik, het voorkomt dat we afzakken. Als wij onze waardigheid, het feit dat wij geliefd zijn door die grote koning, dan helpt dat om niet af te zakken naar dit soort dingen. Want het is een enorm surrogaat. Het geeft uiteindelijk niks. Het getuigen is allemaal. En het is niet alleen mannen wat ik zei, maar ook vrouwen. Ik bedoel, ze kwam ook eens een keer een vrouw bij me die zegt van ja, ik ga maar zitten lezen in allerlei romannetjes of ik ga dit of dat doen. Om mijn gevoel niet te voelen. Om me niet zo leeg te voelen. Om me niet zo waardeloos te voelen. Maar wij mogen ons rijk voelen in het feit dat we geliefd zijn. Maar ik moet me daar wel bij bepalen. Ik moet ze wel tegen mijn eigen ziel zeggen, zoals de psalmist ook van ziel. Waarom ben je zo onrustig? Waarom ben je zo depressief? Hoop op God, want Hij heeft je lief. En tenslotte helpt het ons ook om beter met onze medemens om te gaan. Als iemand kritiek op mij heeft en ik heb mijn waarde in wat ik allemaal doe en et cetera, dan neemt hij op dat moment een stukje van mijn waarde af en dan ga ik in de defensief. Dan ga ik zeggen van ja, wacht even. Maar als mijn waarde ligt in het feit dat God mij lief heeft en iemand zegt van hé, dat doe je nog niet helemaal goed, dan zeg ik ja, dat klopt, ik ben nog niet volmaakt, ik ben onderweg. Dat is toch veel ontspannender? Of niet? Het helpt ons dus om ons minder snel ondergewaardeerd te voelen. Als we weten de grote waarde die we hebben in de ogen van Gods liefde. En het helpt ons ook om onze medemens als waardig te zien. Want als ik door God bewaardigd ben. Dat is een woord wat we niet meer kennen in onze taal. En ik vind dat beschamend dat we dat niet meer het woord bewaardigen kennen. Dat zijn elkaars tegenstellingen. Hè? Je kunt iemand beschamen, dan druk je hem als het ware naar beneden. Of je kunt iemand bewaardigen, dan trek je hem als het ware omhoog. Het helpt ons onze medemens te bewaardigen, als waardig te zien. Want ook die medemens is door God geliefd. En ook met God, met die medemens is God bezig om hem uit die staat van slavernij en weet ik veel wat weg te trekken naar de staat van het zoonschap. En dan kom ik zelf in een andere positie en ten opzichte van mijn medemensen kom ik in een andere positie te staan. En dat vind ik zo heerlijk, dat ik dacht van, daar ga ik het over hebben. Dus vandaar dat ik het daarover met u heb gehad vanmorgen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Ik heb er hierbij neergezet, we waarderen onszelf en elkaar. Denk daar de komende weken aan, van hoe kan ik mezelf waarderen als kind, als geliefd kind van God. En hoe kan ik mijn broer en mijn zus waarderen als geliefd kind van God. En als u er meer over wil lezen, onderaan staat mijn e-mail of mijn website, Want to Exceed, 1-2 Exceden. Daar staan ook nog wel artikelen op die ook over waardigheid en over het omgaan met elkaar en ook over Boas nader ingaan. Ik wil met u bidden, tenslotte. Vader in de hemel, Yahweh, onze grote God, uw naam is zo groot over deze wereld. U die uw naam noemt aan ons. U die zegt van, ik wil er zijn voor jou. Dank u wel. Dank u wel dat u ons zo lief hebt. Wij zijn maar zulke kleine mensjes. Maar u hebt ons zo lief. Dank u wel dat ik daarin mijn waardigheid mag vinden. De waardigheid van een geliefde zoon van de Allerhoogste. Van een erfgenaam. Die rijk is in wat hij ontvangt van u. Wat hij nu al ontvangt door uw geest. Wat u ons elke dag laat zien door uw geest aan wijsheid, aan inzicht, aan liefde. Aan vreugde die u door uw geest geeft. en die belofte van de eeuwigheid die nog volgt. Waarin u ons zo'n geweldige erfenis voor ons klaar hebt liggen. Wat een positie geeft u ons, dank u wel. Wilt u ons helpen om ons dat meer te realiseren? Die geweldige positie die u ons zelf en onze medemens gegeven hebt. En help ons om van daaruit naar onszelf en naar elkaar te kijken. Dat vragen we u in de naam van onze Heer en Heiland Yeshua. Amen.